beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brand Peter en vertaald door René de Roo Reemakers. Hoofdstuk 1. Het mysterie van het laatste avondmaal. Jezus en het Jodendom. Jezus van Nazareth was een Jood. Zijn moeder was een Joodse vrouw. Hij werd op Joodse wijze besneden en groeide op in een Joodse stad in Galilea. Als jonge man bestudeerde hij de Joodse Tora, vierde hij de Joodse feesten en hoogtijdagen en ging hij op bedevaart naar de Joodse tempel. Toen hij 30 was, begon hij in Joodse synagogen te preken over de vervulling van de Joodse schrift, waarbij hij aan het Joodse volk Gods koninkrijk verkondigde. Aan het einde van zijn leven vierde hij het Joodse paasfeest, werd berecht door een Joodse raad van priesters en ouderlingen, genaamd het Sanhedrin, en werd gekruisigd buiten de grote Joodse stad Jeruzalem. Boven zijn hoofd hing een bord waarop in het Grieks, Latijn en Hebreeuws te lezen stond: Jezus van Nazareth, koning der Joden. Johannes Evangelie, hoofdstuk 19, vers 19. Deze opsomming laat zien dat het Jood zijn van Jezus een historisch gegeven is. Maar is het belangrijk? Als Jezus iemand is die werkelijk heeft geleefd, dan is het antwoord bevestigend. Voor de duidelijkheid, eeuwenlang hebben christelijke theologen boeken over Jezus geschreven waarin weinig aandacht was voor zijn Joodse achtergrond. Zij richtten zich vooral op het onderzoek naar de kwestie of Jezus werkelijk God was. Toch kan niemand die geïnteresseerd is in de mensheid van Jezus, met name als het gaat om de oorspronkelijke betekenis van zijn woorden en daden, voorbijgaan aan zijn Joodse identiteit. Jezus was een historische figuur, die in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats leefde. Daarom moet ieder die poogt zijn woorden en daden te begrijpen, er rekening mee houden dat Jezus leefde in een traditioneel Joodse omgeving. Hoewel Jezus bij een paar gelegenheden niet-Joden, heidenen, welkom heette, die hem als Messias erkenden, was hij volgens eigen zeggen eens en vooral gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. Matteüs Evangelie, hoofdstuk 10, vers 6. Dit wil zeggen dat in principe al zijn woorden tot een gehoor van Joden in een Joodse omgeving waren gericht. Zo probeerde Jezus bij zijn eerste prediking in zijn eigen stad Nazareth op typisch Joodse manier duidelijk te maken dat hij de Messias was. Hij begon niet luid van de daken te roepen: "Ik ben de Messias." Nee, in plaats daarvan nam hij de boekrol met de teksten van de profeet Jesaja en zocht de plaats op die over de komst van een gezalfde bevrijder gaat. Zie Jesaja hoofdstuk 61, vers 1 tot en met 4. Na de profetie van Jesaja voorgelezen te hebben, sloot Jezus de boekrol en zei hij tegen zijn gehoor: "Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan." Lucas hoofdstuk 4, vers 21. Met deze woorden kondigde hij zijn mede-Joden aan dat hun lang gekoesterde hoop op de komst van de Messias, de Gezalfde, in het Hebreeuws Messia, eindelijk in vervulling was gegaan. In hem. Zoals wij in de loop van dit boek zullen zien, was dit de eerste van de vele keren dat Jezus de Heilige Schrift zou gebruiken om zichzelf aan zijn Joodse toehoorders bekend te maken, als de lang verwachte Joodse Messias. Gij moogt het bloed niet drinken. Als Jezus zichzelf als de Joodse Messias beschouwde, dan hebben wij te maken met een historisch probleem, een soort mysterie. Enerzijds gebruikt Jezus de Joodse geschriften rechtstreeks als inspiratie voor veel van zijn meest befaamde onderrichtingen. Hierbij valt opnieuw te denken aan zijn preek in de synagoge van Nazareth. Anderzijds zei hij dingen die rechtstreeks tegen de Joodse geschriften in leken te gaan. Misschien is hiervan het meest onthutsende voorbeeld zijn onderricht over het eten van zijn vlees en drinken van zijn bloed. Volgens het evangelie van Johannes sprak Jezus in een andere Joodse synagoge op een andere Sabbatdag de volgende woorden. Voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Dit zei Jezus bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaüm. Johannes Evangelie hoofdstuk 6, vers 53 tot en met 54 en 59. En opnieuw daarna, bij het laatste avondmaal, in de nacht waarin hij werd verraden. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe met de woorden: drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Matteüs Evangelie hoofdstuk 26, vers 26 tot en met 28. Wat betekenen deze merkwaardige woorden? Wat bedoelde Jezus toen hij tegen zijn Joodse toehoorders in de synagoge zei dat zij zijn vlees moesten eten en zijn bloed moesten drinken om het eeuwige leven te verkrijgen? Wat bedoelde hij toen hij tegen zijn Joodse leerlingen zei dat het brood bij het laatste avondmaal zijn lichaam was en de wijn zijn bloed? Waarom gaf hij hun de opdracht hiervan te eten en te drinken? Deze en nog veel meer andere vragen zullen wij in de komende hoofdstukken nader bekijken. Voorlopig wil ik alleen duidelijk maken dat de geschiedenis van het christendom een groot aantal verschillende antwoorden op deze vraag laat zien. In de loop van de tijd hebben de meeste christenen Jezus' woorden letterlijk genomen. Zij geloven dat het brood en de wijn in de Eucharistie werkelijk het lichaam en bloed van Christus worden. Met name vanaf de tijd van de protestantse hervorming in de 16e eeuw zijn veel anderen er echter van overtuigd dat Jezus zijn woorden alleen symbolisch bedoelde. Weer anderen, bijvoorbeeld sommige hedendaagse historici, ontkennen dat Jezus dergelijke dingen gezegd zou hebben. Ook al worden zij in alle vier de evangeliën vermeld, evenals in de brieven van Paulus. Er zijn allerlei redenen waarom er zo verschillend over wordt gedacht. Om te beginnen zijn Jezus' woorden schokkend. Niemand, zelfs de Messias niet, zou toch zijn volgelingen opdracht kunnen geven zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Volgens het evangelie van Johannes zeiden de leerlingen toen zij deze woorden hoorden dan ook: deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daarnaar luisteren? Johannes Evangelie, hoofdstuk 6, vers 60. Zij vonden Jezus' woorden zo aanstootgevend dat zij hem nauwelijks konden aanhoren. En inderdaad trokken velen van hen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Johannes Evangelie hoofdstuk 6 vers 66. Hij liet hen weggaan. Vanaf het allereerste begin vonden de mensen Jezus' opdracht om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken uiterst aanstootgevend. Er zijn nog redenen voor oneenigheid, en die is wat subtieler. Zelfs al bedoelde Jezus wat hij over het eten van zijn vlees en drinken van zijn bloed zei letterlijk, wat zou een dergelijke opdracht dan kunnen betekenen? Had hij het over kannibalisme? Het eten van het vlees van een menselijk lichaam? Hoewel er geen uitgesproken verbod op kannibalisme in de Joodse Bijbel staat, werd het zeker als een taboe beschouwd. Ook hierover bevatten de evangeliën getuigenissen. De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Johannes Evangelie hoofdstuk 6 vers 52. Een goede vraag die een duidelijk antwoord verdient. Misschien is het sterkste verzet tegen Jezus' woorden afkomstig uit de Joodse schriften zelf. Zoals elke Jood wist, is het volgens de Bijbel iedere Jood volstrekt verboden het bloed van een dier te drinken. Hoewel heel wat heidense religies het drinken van bloed een volstrekt aanvaardbaar onderdeel van een eredienst vonden, verbood de Mozaïsche wet dit heel expliciet. Dit is bijvoorbeeld te zien in de volgende regels uit de schrift. Alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen. Alleen vlees met de ziel, vlees met het bloed er nog in, moogt gij niet eten. Genesis hoofdstuk 9 vers 3 en 4. Als iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, bloed nuttigt, treed ik persoonlijk tegen hem op en verwijder hem uit zijn volk. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken. Want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. Daarom heb ik de Israëlieten gezegd, niemand van u mag bloed nuttigen. Ook niet de vreemdeling die bij u woont. Leviticus hoofdstuk 17 vers 10 tot en met 12. Wel kunt gij in al uw steden en zo vaak gewild slachten en vlees eten, naar gelang de zegen die Yahweh uw God u schenkt. Iedereen, rein of onrein, mag daarvan eten. Net als van een gazel of een hert. Alleen het bloed mocht gij niet eten. dat moet gij als water weg laten lopen. Deuteronomium, hoofdstuk 12, vers 15 en 16. Het verbod op het drinken van dierlijk bloed is duidelijk een ernstige zaak. Daartegen ingaan betekent van God en zijn volk afgesneden worden. Laat het ook duidelijk zijn dat het om een universele wet gaat. God verwachtte niet alleen dat het uitverkoren volk zich daaraan zou houden, maar ook alle ongelovige vreemdelingen die te midden van hen woonden. Tot slot de reden voor het verbod. De mensen mochten geen bloed consumeren, omdat het de levenskracht of de ziel, in het Hebreeuws nefesh, van het dier zich in het bloed bevindt, zoals Leviticus zegt, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. Terwijl geleerden nog steeds zoeken naar de exacte betekenis van deze woorden, is één ding duidelijk. In de oude wereld stonden de Joden erom bekend dat zij weigerden bloed te nuttigen. Met deze Bijbelse achtergrond in gedachten worden Jezus' woorden bij het laatste avondmaal des te mysterieuzer. Hoe zou Jezus als Jood zijn leerlingen ooit hebben kunnen opdragen zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken? Zou dat niet zonder meer een breuk met de Bijbelse wetten hebben betekend, die het drinken van bloed verbieden? Inderdaad, hoe kon Jezus iets dergelijks zeggen, zelfs als hij zijn woorden alleen symbolisch bedoelde? Betekende deze opdracht niet een overtreding van de geest, zo niet de letter van de wet? Zoals de Joodse geleerde Geza Vermes aangeeft. Alleen de gedachte al aan het eten van het vlees van een mens en in het bijzonder het drinken van zijn bloed, zelfs als er toestemming is gegeven in overdrachtelijke zin, past volstrekt niet in een Palestijns-Joods culturele context. Met hun diep gewortelde taboe wat bloed betreft, zouden de toehoorders van Jezus bij deze woorden kotsmisselijk zijn geworden. Dus, wat moeten we met deze woorden van Jezus? Kijken met Joodse ogen van vroeger. In dit boek wil ik proberen te laten zien dat Jezus' woorden letterlijk genomen moeten worden. Evenals de meerderheid van de christenen door de eeuwen heen, ben ik ervan overtuigd dat Jezus zelf leerde dat hij werkelijk aanwezig is in de Eucharistie. Hierin ga ik mee met de apostel Paulus, een fariseer uit de eerste eeuw en een groot kenner van de Joodse wet, als hij zegt: ik spreek toch tot verstandige mensen. Vormt uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen. Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? Eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 10, vers 15 en 16. Het is mijn bedoeling uit te leggen hoe bij Joden uit de eerste eeuw, zoals Jezus, Paulus en ieder van de apostelen, de opvatting over het drinken van wat voor bloed ook, en zeker mensenbloed, kon veranderen. De overtuiging dat het een schande was in de ogen van God, veranderde in het geloof dat het bloed van Jezus feitelijk noodzakelijk is voor christenen. Als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Johannes Evangelie, hoofdstuk 6, vers 53. Hiervoor moeten wij teruggaan tot de eerste eeuw na Christus, om vanuit de oorspronkelijke context te begrijpen wat Jezus zei en deed. In zekere zin betekent het dat wij onze moderne bril moeten afzetten en proberen de dingen te zien zoals de Joodse christenen deden. Als we met Joodse ogen naar het laatste avondmaal kijken, en het plaatsen tegen de achtergrond van de Joodse eredienst, geloofsovertuiging en toekomstverwachtingen, komen we iets merkwaardigs tegen. We zullen ontdekken dat het oude Jodendom en het vroege Christendom meer gemeenschappelijk hebben dan we in eerste instantie zouden denken. In feite zullen wij merken dat het juist het Joodse geloof was dat de eerste christenen in staat stelde te geloven dat het brood en de wijn van de Eucharistie werkelijk het lichaam en bloed van Jezus Christus zijn. Helaas duikt er dan meteen een probleem op. Om Jezus te kunnen horen spreken zoals de eerste leerlingen hem gehoord hebben, moeten wij ons met twee essentiële informatiebronnen vertrouwd maken. Ten eerste de Joodse schrift, bekend als het Oude Testament, en ten tweede de oude Joodse traditie, die vervat is in geschriften die niet tot de Joodse Bijbel behoren. Afgaand op mijn ervaring met studenten, denk ik dat veel moderne lezers, met name christenen, zich met de Joodse Bijbel op ongemakkelijk en onbekend terrein voelen. Dat geldt vooral voor die passages in het Oude Testament die over de oude Joodse rituelen, offers en eredienst gaan. Passages die van groot belang zijn als wij Jezus' laatste maaltijd met zijn vrienden, voorafgaand aan zijn kruisiging, nader willen onderzoeken. Wat betreft de oude Joodse geschriften buiten de Bijbel, bijvoorbeeld de Mishnah en de Talmud, deze worden niet in wijde kring door niet-Joden gelezen, afgezien van specialisten in Bijbelwetenschappen. Daarom kan het nuttig zijn in het kort de Joodse geschriften te beschrijven waarop ik mij in de loop van dit boek baseer. Deze bladzijde kan in de komende hoofdstukken ook als referentiekader dienen om op terug te grijpen. Ik wil hierbij benadrukken dat ik niet de bedoeling heb te suggereren dat Jezus deze teksten, waarvan sommige lang na zijn dood zijn ontstaan, zelf zou hebben gelezen. Wat ik wil zeggen is dat een groot deel ervan getuigt van oude Joodse tradities die in Jezus' tijd gemeen goed waren. Met een opmerkelijke indringendheid bieden zij een verklaring voor passages in het Nieuwe Testament die een weerslag zijn van Joodse gebruiken en opvattingen. Met dit in gedachten zijn de belangrijkste Joodse bronnen, afgezien van het Oude Testament, de volgende. De Dode Zeerollen. Een verzameling oude Joodse geschriften die tussen de 2e eeuw voor Christus en 70 na Christus werden gekopieerd. De verzameling bevat veel teksten uit de Tweede Tempelperiode, de tijd waarin Jezus leefde. De werken van Flavius Josephus. Een Joodse geschiedschrijver, een fariseer, die in de 1e eeuw leefde. Josephus' werken zijn uitermate belangrijke getuigenissen voor de geschiedenis en cultuur van het Jodendom ten tijde van Jezus en de eerste christenen. De Mishnah. Een uitgebreide verzameling mondeling overgeleverde tradities van Joodse rabbijnen die leefden van ongeveer 50 voor Christus tot 300 na Christus. Het merendeel van de tradities betreft kwesties op het gebied van wet en eredienst. Afgezien van het Oude Testament blijft de Mishnah voor het rabbijnse Jodendom de meest gezagvolle getuigenis van de Joodse overlevering. De Targums. Oude Joodse vertalingen en parafrases van de Bijbel vanuit het Hebreeuws naar het Aramees. Deze ontstonden kort na de Babylonische ballingschap, 587 voor Christus, toen veel Joden Aramees begonnen te spreken in plaats van Hebreeuws. Over de precieze data zijn de geleerden het niet eens. De Babylonische Talmud. Een omvangrijkende compilatie, meer dan 30 boekdelen, van de gebruiken van Joodse rabbies die tussen circa 220 en 500 na Christus leefden. De Talmud bevat zowel opvattingen over wetstechnische kwesties als interpretaties van de Bijbel, in de vorm van een uitgebreid commentaar op de Mishnah. De Midrashim, oude Joodse commentaren op verschillende boeken van de Bijbel. Hoewel delen ervan ouder zijn dan de Talmud, bevatten zij een groot aantal schriftcommentaren die worden toegeschreven aan rabbies die leefden ten tijde van het ontstaan van de Mishnah of de Talmud. Deze opsomming bevat volstrekt niet alle oude Joodse geschriften die voor een goed begrip van het Nieuw Testament van belang zijn. Maar het zijn de teksten waarop ik mij in de loop van dit boek het meest zal beroepen. In het bijzonder wil ik het belang van de rabbijnse vakliteratuur benadrukken. De Mishnah, de Talmud en de Midrashim. Hoewel veel van deze teksten na Jezus' tijd ontstonden, zijn zowel rabbijnse geleerden als deskundigen op het gebied van het Nieuwe Testament het erover eens dat het nog steeds de moeite waard is ze te bestuderen, mits dit met omzichtigheid gebeurt. Zo maken de rabbies er bijvoorbeeld aanspraak op dat zij tradities in stand houden die teruggaan tot de tijd waarin de tempel nog overeind stond, voor 70 na Christus. In veel gevallen is er voldoende aanleiding om deze aanspraken serieus te nemen. Bovendien speelt de rabbijnse literatuur tot op de dag van vandaag nog steeds een belangrijke rol in het leven van de Joodse gemeenschappen. Wat niet geldt voor de Dode Zeerollen of de geschriften van Flavius Josephus. Daarom zal ik vooral aandacht besteden aan de Mishnah en de Talmud, die voor veel Joden worden beschouwd als de gezaghebbendste getuigen van de oude, vertrouwde Joodse traditie. Met dit in gedachten kunnen wij nu onze aandacht richten op die oude Joodse geloofsgegevens over de komst van de Messias, die misschien enig licht kunnen werpen op de eucharistische woorden van Jezus. Het is jammer dat de meeste hedendaagse lezers maar weinig op de hoogte zijn van het Joodse gedachtegoed over de komst van de Messias. In feite is een groot deel van wat de meeste christelijke lezers hierover weten vaak erg versimpeld, doorspekt met overdrijvingen of zelfs zonder meer onjuist. Om Jezus' onderricht dus in zijn historische context te plaatsen, moeten we wat hulp bieden en onze vraagstelling verruimen. Wat hoopten de Joden uit de eerste eeuw feitelijk dat God zou doen? We weten dat velen van hen verwachten dat hij de Messias zou sturen. Maar hoe dachten zij dat de Messias zou zijn? Wat verwachten zij dat zou gebeuren als hij uiteindelijk zou komen? Hoofdstuk 2. Waar wachten de Joden op? Wat voor Messias? Als je de vraag stelt op wie wachtte het Joodse volk in de tijd van Jezus, zul je waarschijnlijk van het overgrote deel van de mensen zoiets als het volgende te horen krijgen. Het Joodse volk wachtte op een wereldlijke, politiek ingestelde Messias, die het land zou bevrijden van de overheersing door het Romeinse Rijk, om het aan de rechtmatige eigenaars terug te geven. De idee dat het om een Messias met louter politieke aspiraties zou gaan, is opvallend wijdverbreid. Zelfs onder mensen die nog met de Bijbel, nog met het oude Jodendom vertrouwd zijn. Ik weet dit uit eigen ervaring, omdat ik de laatste jaren veel heb rondgereisd en lezingen over Jezus en het Jodendom heb gegeven. In die periode heb ik gemerkt dat veel christenen, hoewel ze toegeven erg weinig over de oude Joodse gebruiken en geloofspraktijken te weten, één ding allemaal lijken te hebben opgevangen. Het wachten van het Joodse volk gold alleen een strijdbare Messias, een krijgsheer die de overwinning zou brengen door Caesars rijk te verslaan en de aardse heerschappij van Israël te herstellen. Dit klopt maar gedeeltelijk. In Jezus' tijd waren er inderdaad wel Joden die in feite alleen op een politieke bevrijding van hun Romeinse overheersers aan het wachten waren. De meesten van hen waren Zeloten, aanhangers van een Joodse sekte uit de eerste eeuw, die hun naam ontleende aan een fanatieke liefde voor hun land Israël en een even fanatieke haat jegens Rome. Toch is het overdreven te stellen dat ten tijde van Jezus alle Joden alleen maar op een Messias met politieke ambities aan het wachten waren. Er zit wel enige waarheid in, maar toch doet deze opvatting geen recht aan de rijke diversiteit aan Joodse toekomstverwachtingen, die er ten tijde van Jezus bestond. Als je gaat lezen in de oude Joodse geschriften zelf, in het bijzonder in het Oude Testament en de getuigenissen van de oude Joodse traditie, de Mishnah, Targums en Talmud, zul je iets verrassends tegenkomen. Je zult merken dat veel Joden uit de vroegste tijden heel wat meer verwachten dan alleen maar een militante Messias. Je zult merken dat velen van hen aan het wachten waren op een herleving van Israël in een nieuwe Exodus. De hoop van de Joden op een nieuwe Exodus. Wat hield het in dat de Joden een hoop hadden gesteld op een nieuwe Exodus? Het betekende dat de God van Israël op een goede dag zijn volk op vrijwel dezelfde manier zou redden als hij eeuwen eerder, ten tijde van Mozes bij de eerste uittocht, had gedaan. Het was de hoop dat God, wanneer het ogenblik van redding eindelijk zou aanbreken, de gebeurtenissen die zich tijdens de vlucht uit Egypte hadden voorgedaan, in het kort zou herhalen. Om dit beter te begrijpen, moeten we de basiselementen van de eerste vlucht uit Egypte kennen. Het verhaal is te vinden in het Oude Testament, in de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Daar kunnen wij lezen over Mozes, de bevrijder van de 12 stammen van Jacob uit de slavernij van Egypte. De plagen en het Pesach, de zwerftocht door de woestijn en uiteindelijk de thuiskomst van de Israëlieten in het beloofde land Kanaan. Er worden gebeurtenissen verhaald die in het laatste deel van het tweede millennium voor Christus plaatsvonden, meer dan 1000 jaar voor de geboorte van Jezus. Volgens de Joodse geschriften kwam er een einde aan deze uittocht uit Egypte, toen Jozua uiteindelijk de 12 stammen het beloofde land binnenleidde. Om redenen die we later zullen zien, voorspelden oud-testamentische profeten ook dat God op een goede dag een nieuwe exodus teweeg zou brengen. De wezenlijke elementen van deze nieuwe exodus kunnen worden teruggebracht tot 4 sleutelgebeurtenissen. Ten eerste, de komst van een nieuwe Mozes. Ten tweede, de totstandkoming van een nieuw verbond. Ten derde, de bouw van een nieuwe tempel. En ten vierde, de tocht naar een nieuw beloofde land. Zoals we zullen zien, zal een juist begrip van wat een nieuwe exodus betekent niet alleen een duidelijk beeld geven van datgene waarop de meeste Joden ten tijde van Jezus wachten. Het zal ook een beter inzicht geven in hoe Jezus wel overwogen probeerde die verwachtingen in hemzelf, als de Joodse Messias, in vervulling te doen gaan. In het bijzonder zal de nieuwe exodus onze 3 belangrijkste sleutels geven om het mysterie van het laatste avondmaal te ontsluiten. Het paasmaal, het mana en de toonbroden. Laten wij dus kort stilstaan bij de basiselementen van deze oude Joodse toekomstverwachting. Beste luisteraars, zo eindigen wij voor vandaag de lectuur uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Petre. Morgen gaan wij verder in dit boek. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.